Port Haven are climbed off to Fiori.
Geachte aanwezigen, lieve oma. Op deze gelegenheid wil ik graag nog iets zeggen. Opa, u bent 92 jaar geworden. Een man van alle dag wordt je dan genoemd. Toch komt je dood nog onverwacht. Je hebt geen gemakkelijk leven gehad. Je twee jongste zoons zijn heel jong gestorven. Je hebt een schoonzoon en je oudste zoon verloren. En de laatste jaren zag je je vrouw dement worden en van je vervreemden. Jullie waren 73 jaar getrouwd. Maar de laatste jaren woonde je toch alleen omdat je niet meer samen met oma kon zijn. Toen ik klein was, pasten jullie elke week op. We hadden samen veel plezier. Daar heb ik fijne herinneringen aan. Bedankt. Je bent veel ziek geweest en hebt heel vaak en lang in het ziekenhuis gelegen. Ziekte, dokters en medicijnen gingen je leven beheersen op een gegeven moment. Je was erg trots op me dat ik medicijnen ging studeren. Je was erg geïnteresseerd in een studie, maar verwacht eigenlijk dat ik na 1 jaar studie al alles over je ziekten en je medicijnen kon vertellen. Met die aandacht en verwachtingen kon ik heel moeilijk omgaan. Aan de dag van mijn buluitreiking, waar je heel graag bij wilde zijn en gelukkig ook kon in tegenstelling tot oma, denk ik nog vaak met plezier terug. Opa, ik hoop dat je je rust gevonden hebt.
Zullen we samen eerst de Heere om zijn zegen en om zijn genadige nabijheid bidden? Heere, we willen vanmiddag opzien tot u. Tot u, de God die alle dingen bestuurt en leidt, die het vandaag zo beschikt hebt dat we in deze kring en in dit verband bij elkaar moeten zijn op deze plaats. Met in ons midden ook het levenloze lichaam van een geliefde man en vader en grootvader en overgrootvader, een broer en in welke relatie hij dan ook tot ons heeft gestaan tijdens zijn lange en in vele opzichten ook moeilijke leven. Hij is niet meer bij ons, al is zijn lichaam op dit ogenblik nog wel onder ons. Maar vandaag zullen we ook dat lichaam moeten gaan wegbrengen naar het kerkhof. Heren, en dat zijn allemaal droeve dingen. Toen de dood kwam en als vandaag afscheid, definitief afscheid genomen moet worden, dan zijn dat dingen die ons toch niet onbewogen laten. Hoe zou het ook kunnen? De dood is ernstig. En als de dood ons leven afmaait, of als de dood een van onze geliefden wegneemt, en als de dood zo een gat slaat en een plaats leeg maakt, dan voelen we dat. Heren, dan voelen we dat ook in onze ziel. En dan komt er droefheid en gemis. En dan moet er veel verwerkt worden. En dan moet er veel gedragen worden. Geleden worden ook. Wij bidden u om die genade en om die kracht die alleen bij u te krijgen is. En als we vanmiddag naar uw woord mogen gaan luisteren, uw woord dat ons ook vandaag wat te zeggen heeft, dan willen wij u bidden dat uw woord ook doorgang, ingang mag vinden en door mag werken in ons hart. Dat het ons vandaag raken mag, Heren, en dat er vandaag troost mag zijn. En dat we vandaag mogen weten wat het is om de weg gewezen te krijgen en de toevlucht te mogen nemen tot de troon van uw genade. Geef dat aan een ieder van ons. Heren, we bidden u bijzonder voor mevrouw Vroeg in de Wei. Ze is in ons midden. Ze is bij ons, heren, hoewel zij ook allerlei gebreken en moeite heeft. We dragen haar aan u op en we bidden van u dat gij haar uw genade wilt schenken. Wat er allemaal tot haar doordringt van mensenwoorden, heren, we kunnen dat soms ook niet meer controleren en nagaan. Maar één ding weten we zeker, dat als gij tot haar hart en tot haar ziel spreekt, zij het begrijpen zal. Want u werkt altijd onwederstandelijk en u werkt altijd dwars door allerlei barrières heen. Geef haar uw genade en geef haar uw gunst. En denk zo aan al de kinderen en aan alle die hier vandaag gekomen zijn met verdriet in het hart. Er gaan ook weer oude wonden open, heren. Er zijn meer verliezen geleden in deze familiekring. En dat wordt vandaag als het ware ook weer opnieuw doorleefd. Geeft u vertroosting vanuit uw barmhartigheden. En geef zo uw zegen over dit samen zijn, over deze bijzondere plechtigheden, over de begrafenis straks. Laat het alles mogen uitlopen op de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. We lezen samen een gedeelte uit Gods woord en we doen dat uit het hoofdstuk waar we de tekst ook vonden die boven de rouwkaart staat. Dat is het tweede hoofdstuk van Paulus, het twaalfde hoofdstuk van Paulus' tweede brief aan de Korintiërs. Ik lees met u daarvan de eerste 10 versen. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar. Want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heer. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. En dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd ervan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. U hoorde het, daar staan ook die woorden in vers 9, waar Paulus te horen krijgt van Gods wegen. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Wat God tot Paulus zei, dat is doorslaggevend. Niet wat hij van zichzelf zei, of wat de mensen van hem zeiden, of wat de mensen van hem dachten. Dat is allemaal niet zo doorslaggevend, dat is niet beslissend. Maar wat God tegen hem zei en wat God over hem gezegd heeft. Wat de Heere van ons denkt, dat geeft de doorslag. Dat was toen zo, dat was bij Paulus zo, dat is nog zo. Dat is ook zo als we sterven moeten. Dan kunnen we van elkaar en allerlei dingen zeggen. En dat kan allemaal gemeend zijn en oprecht. Maar wat denkt God van ons? Wat heeft God van Damis vroeg in de wei gedacht? En wat is zijn oordeel over hem geweest? Een enkel woord over de situatie waarin Paulus deze dingen geschreven heeft. Het was voor hem niet zo makkelijk in Korinthe. Er was nogal wat kritiek op hem. Daar hadden ze nogal bedenkingen tegen Paulus. Daar trokken ze ook zijn apostelschap in twijfel. Ze waren nogal in de war gebracht daar in die gemeente, doordat er andere boodschappers, andere zogenaamde apostelen gekomen waren, die de aandacht voor zichzelf gevraagd hadden en die over Paulus gezegd hadden tegen die Korintiërs: ach, die Paulus, wat stelt die eigenlijk voor? Dus Paulus voelde dat er toch wat distantie, wat verwijdering kwam tussen hem en die gemeente. En dat ging hem aan het hart en hij heeft de pen genomen en tot die gemeente geschreven. Hij heeft zichzelf verdedigd, zijn apostelschap verdedigd. Hij heeft gezegd: als het erop aankomt dat ik wat van mezelf moet vertellen, dat ik van mezelf wat moet gaan roemen, dan kan ik ook meedoen. Die anderen deden dat ook, die beroemden zich op allerlei prestaties die ze geleverd hadden en allerlei dingen die indruk maakten. Paulus zegt: ik kan met hen wel mee concurreren, maar ik zal dat niet doen, zei hij. Ik kan het wel, maar ik doe het niet. Ik zal het hebben over iemand die ik ken. En dan blijkt verderop dat Paulus dit maar als een stijlfiguur gebruikt, maar dat hij het dan toch over zichzelf heeft. Maar niet over iets wat hij gepresteerd heeft. Iets wat God met hem gedaan heeft. En waar geen enkele prestatie en geen enkele verdienste van de kant van Paulus in zat. Hij heeft dingen gezien die een ander niet zomaar ziet. Hij is, zo zegt hij, opgetrokken geweest in de derde hemel. Hij heeft daar onuitsprekelijke dingen gezien en gehoord. Hij heeft een indruk gekregen van, hij noemt het verder ook, het paradijs waar God woont. En daar heeft hij dingen gezien en gehoord die hij niet eens onder woorden kan brengen, waar geen woorden voor zijn. Een hele bijzondere openbaring, heel uniek. Daar zou Paulus hoogmoedig op kunnen zijn geworden. Mensen hebben de neiging om hoogmoedig te worden als ze iets heel bijzonders hebben meegemaakt. Raken ze niet over uitgepraat. Willen ze graag anderen van laten zien en laten denken, dat is toch wel heel wat bijzonders. Paulus ziet dat gevaar ook. God heeft dat gevaar in Paulus' leven gezien. En opdat hij zich niet zou verheffen, opdat hij niet hoogmoedig zou worden, heeft God Paulus toen een doorn in zijn vlees gestoken. Wat dat geweest is, we zullen daar vanmiddag, daar hebben we ook geen tijd voor, niet allerlei beschouwingen over gaan geven. Paulus heeft het wel ondervonden als iets wat een pijn deed. Een doorn in zijn vlees. Hij noemt het ook een engel des Satans die hem met vuisten slaat. Er zijn verschillende visies op, verschillende meningen. Dat hoeft vanmiddag niet allemaal uitgelegd te worden. Maar dit zij genoeg. Paulus heeft daar veel last van ondervonden. Het heeft zijn leven neergedrukt. Het heeft hem benauwd. Het heeft hem misschien ook wel eens op bepaalde ogenblikken echt depressief gemaakt. Moedeloos. En hij voelde zich daardoor ook ongeschikt voor zijn werk. Hij zou zo graag nog veel meer gedaan hebben voor de Here en voor de dienst van de Here, voor de uitbreiding van het koninkrijk. Maar wat hem mankeerde, die doorn in zijn vlees, maakte het hem ook moeilijk om verder te gaan. Hij zou zo graag nog meer presteren voor God uit liefde tot de Here en tot zijn dienst. Maar het ging niet. Toen heeft hij God gebeden: Heere, neem die doorn van me weg. Heeft de Heere gebeden nog een keer: Heere, alstublieft, verlos me ervan. Hij heeft de Heere nog een periode in zijn leven gebeden: Heere, bevrijd me toch van deze last. En bekwaam me toch meer om u, de Heere, te dienen en van die Satan, van die vuistslagen van Satan, zo af te komen. En toen heeft God hem een antwoord gegeven dat heel anders was dan hij gehoopt had en dat hij verwacht had, maar dat toch het beste antwoord was dat God ooit aan een mens geven kan. God heeft tegen hem gezegd: mijn genade is u genoeg. Ik zei, en dat is het beste antwoord dat ooit gegeven kan worden aan welk mensenkind ook. En hoe de weg en hoe de omstandigheden en hoe de zorgen en hoe de moeite van zo'n mensenkind ook zouden mogen zijn. Mijn genade. Genade. Paulus dacht dat hij gezondheid nodig had. Aangenomen even dat die doorn in zijn vlees een bepaalde ziekte aanduidde. Paulus dacht dat hij gezondheid nodig had. Maar God zei: nee, u hebt genade nodig. Paulus dacht dat hij van die aanvechtingen van de duivel verlost moest worden. En dat het dan pas goed zou zijn. God zei: nee, mijn genade hebt u nodig. Wij kunnen wel denken dat we dit, dat we dat nodig hebben. Dat we een gezond lichaam en dat we geesteskrachten wat niet meer nodig hebben. Maar de Heere zegt: nee, er is iets anders wat u nodig hebt. En dat is dat woordje van 6 letters, waar zo ontzaggelijk veel in zit. Genade, weet u wat dat is? Dat waardeer je alleen, dat kun je ook alleen maar waarderen als je heel duidelijk beseft en bewust bent van het feit dat je zondaar bent. Genade, dat ga je waarderen, dat ga je ook nodig krijgen als je het verliest en als je geen rechten meer hebt en als je met lege handen komt te staan en als je een verloren mens gaat worden. Genade, dat ga je pas waarderen als je het niet meer weet en als er geen weg meer voor je is. En als je je met alles wat je had en met alles wat je dacht en met alles wat je bezat, je niet meer op de been kunt houden. Als je echt gaat beleven wat de Bijbel zegt dat we zijn. Verloren mensen. Verloren mensen. Dan ga je genade waarderen. En dan wordt het een wonder dat er bij God genade is. Bij God. Dat is bij die God tegen wie je gezondigd hebt. Bij die God die je zoveel onteerd hebt. Bij die God die je zoveel tekort gedaan hebt. Hij heeft je met gunsten omringd. Hij heeft je gezegend. Hij heeft je nagewandeld. Hij heeft je geroepen. Hij heeft je zoveel van de blijken van zijn goedheid gegeven. Jaar in, jaar uit. En wij hebben dat met ondankbaarheid beantwoord. We zijn er tegen ingegaan. We konden hem missen. We lieten hem aan zijn plaats. We vergaten hem. We deden wat kwaad was in zijn ogen. Zijn geboden, zijn heilzame geboden, we hebben ze niet gehouden. We hebben ze overtreden. We hebben ze naast ons neergelegd. De weg die hij ons wees, we waren weigerachtig om die weg te betreden en te gaan. We hebben in allerlei opzichten, met onze daden, met onze woorden, met onze gedachten, er blijk van gegeven dat we liever onze eigen weg kozen dan zijn weg. En liever onze eigen wil deden dan zijn wil. En liever onze eigen zin doorzetten dan zijn zin deden. En tegen die God hebben we gezondigd. En niettemin zegt deze God: mijn genade. Mijn gunst voor onwaardigen. Voor mensen die het verknoeid en die het verzondigd hebben. En wie daar deel aan krijgt, heeft ook genoeg, zegt de Heer. Mijn genade is u genoeg. Dan hoef je ook niet een leven lang gezond te zijn. Dan hoef je niet een leven lang vrij te zijn van allerlei aanvechtingen en vuistslagen van Satan. Dan hoef je niet een leven lang van voorspoed te hebben. dan kun je ook ziek zijn. En dan kun je ook 25 of meer keren in je leven in een ziekenhuis terecht moeten komen. En dan kun je ook allerlei zorgen en allerlei moeite op je pad vinden. En dat toch aanvaarden. Dan kun je toch een doorn in je vlees hebben, Paulus. En daar ontzettend veel last van hebben. En dan kun je toch bezoek krijgen geregeld van die verleider, van die tegenstander die het je moeilijk maakt en die je met vuisten slaat en die je geen gunst, geen genade van God gunt en die je van alle troost in je leven probeert te beroven en die je aan je zondige verleden herinnert en die je erop wijst dat je zoveel gedaan hebt wat nooit meer goed te maken is. Maar als mijn genade beleefd wordt, dan heb je daar genoeg aan. En dan nog één woordje, en dat is het kleinste woordje uit de woorden van onze tekst. Mijn genade is u genoeg. U hebt wel gehoord van John Bunyan. John Bunyan heeft met deze tekst in zijn leven ook heel wat geworsteld. God zei dat ook tegen hem. Hij sprak vanuit zijn woord naar hem. En Bunyan heeft zo lang getwijfeld of dat wel waar was. Maar dat kwam, zo schrijft hij zelf in zijn levensbeschrijving, dat hij dat ene woordje over het hoofd zag. Hij las: mijn genade is genoeg. Maar is het nou ook voor mij genoeg, dacht hij. Hij geloofde dat voor allerlei mensen dat Gods genade genoeg was. Totdat hij er erg in kreeg dat hij met zijn lezen van dit woord en zijn denken over dit woord dat kleine woordje u over het hoofd zag. En toen hij dat besefte, dat God het niet zomaar in het algemeen zegt, mijn genade is genoeg, maar dat God, als hij dat zegt, het heel persoonlijk zegt, het geadresseerd zegt, toen geloofde hij het. En toen had hij er moed uit en ontving hij er troost en kracht uit. Mijn genade is u genoeg. En toen Paulus dat begrepen had, toen heeft hij gezegd: en nou wil ik van die doorn in mijn vlees nooit meer af. Nee, als God zegt dat ik die moet houden, maar dat zijn genade genoeg is om er dan toch mee verder te gaan en dat ik meer niet nodig heb, dan ben ik het met de Heere eens. Ik zou graag sterk willen zijn, maar nu de Heere dat tegen me gezegd heeft, nu ben ik er tevreden mee dat ik zwak ben. En daarom heb ik een welbehagen. Ja, zelfs zover. Zover gaat hij. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden. En in smaadheden, en in noden, en in vervolgingen. Wat een mens, wat een onbegrijpelijke taal in de wereld van vandaag. Een mens die zegt: ik heb behagen in vervolgingen en in benauwdheden om Christus wil. Moet je toch een geheim kennen in je leven waar een ander van zegt: ik snap er niets van. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Het geheim zit in dat om Christus wil. Het geheim zit in hem die zich voor zijn volk in de dood gegeven heeft. Die voor hen het graf ingegaan is. Ook dat, maar die voor hen ook uit het graf is opgestaan. Die gezegd heeft: ik leef. En gij zult leven. En dat is nu genade. Dat je van God, de God bij wie we in het krijt staan, tegen wie we gezondigd hebben, onverdiende gunst ontvangen, die nooit meer weggaat, die blijft in het leven en in het sterven. In het leven in alle omstandigheden en beproevingen en moeiten en onder alles door. En die, als we sterven gaan, ook nog niet weggenomen wordt. En die door de dood heen nog veel rijker geopenbaard gaat worden. Genade. Want tenslotte loopt genade uit op verheerlijking. Genade loopt tenslotte uit op: na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En van die dingen heeft uw man en uw vader en grootvader in zijn leven toch ook mogen spreken. Van genade en van dat werk van de borg en zaligmaker van de Heere Jezus Christus. En wat voor Paulus nodig was, en wat voor hem nodig was, wiens lichaam we vandaag begraven gaan, dat is ook voor ons nodig. Beseffen we dat vandaag? Ik weet niet wat we zouden willen. En ik weet niet hoe u hier zit en met welke doorn in uw vlees hier vanmiddag zit en met welke zorgen en moeite en vragen en verdriet. Goed, als het verdriet is in verband met het overlijden, dan is het aanwijsbaar. Maar er kunnen ook mensen zitten die met een ander kruis in hun leven kregen te maken. Mensen die, wat hebben we nou nodig? Ja, wij kunnen zo ons verlangen wel uitspreken en onze wensen wel bekend maken. Maar God zet daar voorlopig toch even een streep door. En hij zegt tegen u en tegen mij, weet u echt wel wat u nodig hebt? Weet u echt wel wat genoeg is? Mijn genade. U bent zondaar. U bent een verloren mens. En u bent op weg naar de eeuwige verlorenheid. U hebt mij, de God die u geschapen heeft, onteerd en gekrenkt. U hebt mijn geboden overtreden en mijn wil geweigerd te doen. U staat bij mij in de schuld. En u hebt door uw zonden, en dat zijn er niet één of twee geweest, maar ook door uw zondige aard, verdiend dat ik u voor altijd zou wegdoen en dat ik geen bemoeienis met u zou hebben en dat ik u aan uw lot zou overlaten en dat u zichzelf dan maar moest zien te redden. Ik doe dat niet, want ik ben barmhartig en genadig, zegt God. En schoon, zwaar getergd, langmoedig en weldadig en groot van goede tierenheid. En daarom is er zelfs voor zondaren, ja, zelfs voor zondaren, voor onwaardigen bij mij plaats. Ik stoot ze niet weg, maar ik wil ze dat geven, dat voor hen genoeg is in leven en sterven. Hebt u echt begrepen wat u nodig hebt? En wat en in het leven en in het sterven ook bijblijft. Hebben we dat in ons leven al geleerd? Genade van God af te smeken. En hebben we gezien dat dat inderdaad alles is. En wie dat heeft, ach, die heeft ook God tot zijn deel. Want God geeft nooit genade zonder tegelijkertijd zichzelf te schenken. Genade komt altijd in de nauwste verbondenheid met degene in wie de genade zichtbaar geworden is, de gekruisigde en de opgestane Heer Jezus. Wel, laten we die boodschap dan meenemen vanaf vandaag. En laten we dat ervan leren, van de rouwkaart van Damis vroeg in de wei, waar boven staat, boven zelfs de aankondiging, hierbij geven wij u met droefheid kennis enzovoort. Mijn genade is u genoeg. Wat God tegen Paulus zei, dat moet hij ook tegen ons zeggen. En wij moeten geloof hebben om het te horen en het te geloven. Om zo in ons leven echt aan hem genoeg te hebben. Dat is het geheim. Het echte levensgeheim. Wat denkt God van ons? Nu. En als wij straks sterven. Wat zegt hij van ons? Zegt hij van ons, kijk, dat was een mens aan wie ik mijn genade geschonken heb. En dat was een mens in wie mijn genade uitgekomen is. Zichtbaar geworden is. Of zegt God van ons, dat was een mens die mij nooit om genade gevraagd heeft en die ik het ook nooit gegeven heb. We zullen samen bidden. Heren, we danken u ervoor dat u uw woord spreekt. En dat beslissend is wat u zegt. wat u van Paulus zei. En wat u van onze broeder zei. Die we vandaag moeten gaan begraven. We bidden van u, Heere, dat u ons alle leren wilt om van alle mensen en van alle oordeel van mensen maar af te zien. En om dan alleen maar op te zien tot u. En zegt u dat dan ook maar van ons, o God. En leert u dat ook maar aan ons. Van nature zien we de waarde er niet van in en geven we er eigenlijk ook helemaal niets voor. Maar open onze ogen voor de feitelijkheid en voor de werkelijkheid dat we verloren mensen zijn. Zodat genade voor ons waarde gaat krijgen. Meer waarde dan alle andere dingen. Zodat we dat gaan ontdekken. Dat wat we dan ook verder in ons leven misschien missen. En hoe moeilijk ons leven misschien verder ook zou zijn. Dat we dan toch genade van u ontvingen. En daaraan genoeg hebben. Heere, heilig uw woord aan ons hart en geef dat we het mee mogen nemen en verstaan mogen en niet rusten voordat het ook tot ons gezegd is en wij het zo persoonlijk mogen verstaan zoals de apostel Paulus het zo persoonlijk verstond. Mijn genade is u genoeg. We danken u, Heere, dat u deze overleden broeder zoveel jaren hebt willen geven aan zijn vrouw. Wat zijn ze lang getrouwd geweest. En wat hebben ze samen een lange weg mogen afleggen. En wat hebben ze samen ook, zoals we dat al zeggen, lief en leed mogen delen. Maar, Heere, zo gaat dat als ons leven alsmaar langer mag worden. Dan komen er ook hoe langer hoe meer moeite. En dan komen er hoe langer hoe meer gebreken. En dan wordt het ook heel pijnlijk ondervonden dat het uitnemendste van onze levensdagen vaak moeite en verdriet is. En hij heeft ook heel veel moeten dragen in zijn eigen lichaam aan tegenspoeden en ziekte. En dan de sterfgevallen die hij heeft meegemaakt samen met zijn vrouw. En aan het eind van zijn leven toch ook die innerlijke verwijdering die is gaan groeien toen het contact met elkaar al minder begon te worden. En het leven met elkaar en het spreken met elkaar al moeilijker werd. Heren, de weg is niet makkelijk geweest. Dat was voor Paulus ook niet met zijn doorn in het vlees. Maar als genade genoeg is, dan is genade echt ook genoeg. Ook om een moeilijke weg te gaan. En dan kan een mens het u de Heere achterna dragen en in uw voetstappen treden. En daar heeft u toch ook meer dan eens wel van gesproken, Heere, dat dat ook zijn deel was. Geef ons allen wat we nodig hebben. We danken u voor al het goede dat we vandaag mogen horen, vooral van uw kant. En we bidden ook dat gij door uw Heilige Geest ons wilt bearbeiden, zodat ons hart, en dat mag op een dag van een begrafenis misschien dan toch nog wel eens wat gevoeliger zijn dan zo onder andere omstandigheden in ons leven, dat u ons hart vaste en diepe indrukken wilt geven van de noodzaak om geborgen te zijn, omdat we allen naar dezelfde plaats gaan. Geef ons uw zegen. Denk bijzonder aan de familie. Sterk ook bij het werk dat nu moet gaan gebeuren. En wilt u erbij zijn, ook als het lichaam zinkt in de aarde. Hoor ons om Jezus wil. Amen.
Dan is nu trouwens de tijd aangebroken voor de liefde overleden aan de schoten der aarde toe te gaan vertrouwen. Mag u dan verzoeken nadat uw geliefde overleden zal zijn uitgedragen, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mag de familie en aanwezigen wederom verzoeken om te bestaan.
en tweede volg uit de dochters droegen wij met echtgenoten. Meneer Den Butter en de kerkraad. Auto, mevrouw Stolk Vroegendewijk en de heer G. Los plus echtgenoten. Op eigen vervoer kleinkinderen Vroegendewijk. Nieuwland, kleinkinderen De Snaaier, kleinkinderen Koelt en kleinkinderen Van den Boer. Andere familieleden zijn aanwezig om zich op eigen gevoel met de vraag aan te sluiten.
En laten we samen nog een ogenblik naar het woord van de Heere luisteren. Dan heeft hij inderdaad ook wat dat betreft het laatste woord. En het is beter dat we de Heere het laatste woord laten hebben dan dat we de dood het laatste woord zullen laten. En het is ook beter dat God het laatste woord heeft. En het zou een zegen zijn als hij in ons leven ook het laatste woord heeft. En dat niet wij zelf aan het woord blijven. Ik ga met u lezen een gedeelte uit het paashoofdstuk uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Zojuist hebben we uit de tweede brief gelezen en nu lees ik met u uit de eerste brief. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij baas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend. Tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of van enige der andere granen. Maar God geeft het een lichaam, gelijk hij wil. En aan een ieder zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere der aardse. En een andere is de heerlijkheid der zon en een andere is de heerlijkheid der maan en een andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid.
Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Toch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen. En hoedanige de hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen we ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. We zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid zal aangedaan hebben, en dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde. De kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, wat een zegen dat wij uit uw woord deze en dergelijke getuigenissen mogen horen. Dit heeft geen mens gezien. En dit is in geen mensenhart opgekomen. Dit hebt gij bereid. Wij zouden er nooit toe kunnen komen om te zeggen en te geloven en erop te hopen dat het verderfelijke ooit eens onverderfelijkheid zal aandoen. En dat ooit is echt gezegd zou kunnen worden, de dood is verslonden tot overwinning. Wij mensen kunnen de dood nooit overwinnen. We kunnen hem camoufleren, dat wel. En we kunnen hem verbergen. We kunnen hem ook uit onze gedachten zetten, althans proberen dat te doen. Maar overwinnen, het is onmogelijk. En toch, Heere, we mogen weten vanuit het Paasevangelie. En het wordt ons in allerlei toonaarden bezongen ook in de Heilige Schrift, dat de Heere Jezus de levensvorst is en dat Hij de overwinning behaald heeft. En dat hij het voor al de zijnen doen zal. En dat ze zo zullen leven met hem. Wij bidden van u, Heere, laat datgene wat we vandaag uit uw woord gehoord hebben, wat als boodschap van u tot ons kwam, ook uitwerking mogen hebben in ons leven. Het zou wel erg zijn als u ons vandaag weer geroepen had, en als wij zonder er acht op te slaan toch weer gewoon verder gingen. Dan was deze roepstem ook toevergeefs. Dan hadden we des te minder verontschuldiging. Dan konden we ons des te minder schoon praten. Maar Heere, wij bidden van u, laat datgene wat van u entwege gezegd werd en dat nog eens een keer extra beaccentueerd door de feitelijkheid van de onverbiddelijke dood. Laat dat door ons verstaan worden. En laten we er werkzaam mee mogen zijn. En laten wij die genade bij u zoeken, die we van u alleen krijgen kunnen. En die voor ons allen onmisbaar is. En die voor ons allen, als we de deel aan hebben, ook genoeg zal zijn. Denk aan ons. Denk aan ieder van ons. We dragen nogmaals de weduwe aan u op. We bidden u nogmaals, heren, vergeet u haar niet. Vergeet u haar niet in haar gebreken, in haar noden, in haar moeite. Zorg u voor haar. Geef u het de kinderen dat ze in de weg van ze gaan moeten nu. U er toch heel wat gaat veranderen in hun leven. Geef u dat ze u daarin tot hun hulp en tot hun steun mogen kennen. En wilt u ons allen geven, heren, dat we in de verdrietelijkheden en in de zorgen en in de moeite van ons leven, en ze zijn er, en als ze er vandaag niet zijn, dan komen ze er vroeg of laat, maar dat we dan de weg naar uw genade troon mogen kennen. Bij uw barmhartigheid te ontvangen en door u geholpen te worden voor onze lichamen, voor onze lichamelijke noden, voor de zorgen en moeite van het aardse leven, maar bovenal, en daarom met des te meer klem vragen we u dat ook, voor de noden van onze ziel. Red die ziel, o God, en verlos ons uit de macht van de zonde, om Jezus wil. Amen.